welkom bij Politica, de award-winning podcast over de politiek, waarin ik uit de kast kom als een politiek noob, zodat jullie het niet hoeven te doen. Graag gedaan. In deze derde corona special gaan we het hebben over de tromgeroffel economie. Want wat is er eigenlijk nog meer politiek dan geld? En misschien de rechten, waar we het al eerder over hadden gehad. We wilden sowieso in de volgende seizoen van Politica al een economie special maken, waarin we alle context en alle historie en alle ins en outs aan jullie wilden geven. Rustig aan, langzaam, stap voor stap. Maar dat gaat nu niet lukken, want de corona heeft ons met een mes op onze keel tegen een muur gedrukt. Sexy.
Heel sexy.
En gedwongen om jullie nu alle dingen over de economie uit te leggen. Heel snel, nog sexier. En de dingen over de coronamaatregelingen. En dan economisch gezien en politiek gezien, zoiets.
Ja, want je leest allemaal dingen in het nieuws, maar wat is bijvoorbeeld nou een staatsschuld eigenlijk? En we hebben eerder een economische crisis gehad. Is deze anders dan de vorige economische crisissen? En je ziet ook een berekening dat onze economie iets van 7,7% kan gaan krimpen dit jaar. En wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is die 7,7% krimp? Ik weet het niet.
Mijn naam is Titia, actrice, Instagrammer en trotse eigenaar van een schaduwtuin die ik de komende dagen ga opknappen. Ik ben gisteren begonnen. Het is heerlijk weer. En niet naast mij, maar aan een andere lijn, ergens een paar straten verder, zit Daniel, podcast producer van onder andere Damn Honey, de podcast. Hij is gamer, hij is docent aan de UvA en sinds de coronatijd ook online docent aan de UvA. Is dat een beetje te doen, Daniel? Online lesgeven?
Ja, het is wel te doen. Ik vond het wel heel erg wennen. Ik had er wat moeite mee vorige week. Ik vond het ook heel vermoeiend. Het is heel moeilijk om...
Ja, werd je er moeier van dan gewoon lesgeven?
Ja, want ik merkte in één keer dat ik doe heel veel interactie met mijn lichaam. Klinkt een beetje raar, maar ik beweeg heel erg veel. En ik loop ook veel en ik sta ook veel en ik doe veel met mijn handen. En dat gaat nu niet, want webcam en achter een computer zitten. En ik weet niet, je krijgt gewoon veel minder respons. Dus het is eigenlijk, je geeft meer een lezing dan dat je echt werkgroepen geeft. Dus het is wel heel erg wennen, maar het gaat steeds beter. Maar ik vind het wel leuk.
Ja, wellicht zal het zich ook nog wel ontwikkelen en ga je een manier vinden die wel goed is of zo. Ja, als het precies maar lang genoeg duurt.
Ja.
Iemand die ook mee kan praten over online lesgeven is onze gastexpert, waar we mega enthousiast en trots over zijn dat ze ons meer wil komen leren over de economie. Vele luisteraars kennen haar al van haar column in de Volkskrant. Als je die nog niet leest, begin dan na deze podcast haar columns te lezen. Vanavond of zo, je hebt toch nergens om naartoe te gaan. Ze is journalist en voormalig chef van de economieredactie van de Volkskrant, Shaila Sital Singh. Welkom. Jij hebt het drukker dan ooit, vertelde je me.
Ja, best wel.
Wil iedereen je mening weten?
Dat ook wel. Maar goed, ja, gewoon het schrijven gaat door. En ik moet nu lesgeven aan kinderen. Ik heb er twee. En dan moet ik gewoon de hele tijd... Allemaal dingen die ik al lang was vergeten. Over Duits en Latijn en weet ik veel. Daar moet ik plotseling ook wat van vinden.
Lees jij dan hun boeken en dan ga je daarna aan hen uitleggen hoe het zit?
Nee,
werkt dat zo?
Ze doen heel veel zelf. En ze krijgen ook heel veel uitleg van school. Maar ja, dan moeten ze opdrachten maken. En dan komen ze er niet uit. En dan is het de hele tijd, mam. Ja, ik leer heel veel bij op allerlei gebieden die ik al lang weer was vergeten.
Want je geeft ook online les, vertelde je.
Ja, dat is...
Aan vrienden van je kinderen, dat deed je al, zei je.
Ja, ik gaf voorheen, ging ik één ochtend per week naar de school van mijn jongste. Die zit nog op de basisschool. En dan ging ik met een klein groepje kinderen gingen we wat extra werkjes doen, waar de meester dan niet aan toe kon. En ja, dat moet nu ook online. Dus ik zit nu dan... Ja, dan zitten we met via Google Classroom en dan zitten we, het zijn nu vier meisjes en dan zitten we hele ingewikkelde rekensommen en zo zit ik dan uit te leggen. Leuk hoor, maar ja, iets heel nieuws.
ik wil ook komen.
Het lijkt me heel moeilijk om ook in één keer weer Duits of zo te moeten gaan geven.
Nou,
ja, nee, dat is, kan ik ook helemaal niet. Nee, dat is ook rampzalig natuurlijk. Dus,
Die naamvallen, Miet nach Beidzeit, Fonsu, aus en gegen Nieuwburg. Ken het nog.
Zo.
Yes.
Je krijgt een 10. 10 voor ja. Daniel. Nou, laten we beginnen met het economy gedeelte.
Ja.
Want door de corona is nu iedereen bang voor een economische crisis. En de term economische crisis is een vrijloos begrip die bij mij veel paniek oproept. Maar eigenlijk weet ik helemaal niet eens wat het betekent. Want het is natuurlijk niet dat ik nu opeens geen geld meer op mijn bankrekening heb staan.
Want ik bedoel, dat zou dan meer een soort persoonlijke economische crisis zijn, denk ik. En dan zou ik geld gaan lenen, bijvoorbeeld bij mijn ouders. Of als die dat niet kunnen betalen, bij iemand anders. Als ik mijn huur niet meer kon betalen. Maar in deze algemene economische crisis lenen we niet bij onze ouders. Maar we krijgen toch geld. Dus eigenlijk is een soort van vraag, waar komt al het geld vandaan wat iedereen nu krijgt?
Ja.
Waar lenen we nu van?
Ja, nou ja, het zit eigenlijk zo dat er een economische crisis is. Ja, het woord crisis, dat klinkt inderdaad meteen alsof de wereld in brand staat. Ja. Maar het betekent in economische termen dat er voor een groot aantal mensen nu veel tegenslag is. Dat hun inkomen omlaag gaat. En dat gebeurt omdat we allemaal met z'n allen veel minder geld uitgeven. Want we komen allemaal de deur niet uit. En normaal gesproken koop je koffie op het station. En daarna misschien nog lunch op je werk. En je koopt douche, want je moet er representatief uitzien. Nou ja, het is allemaal uitgaven die we nu niet doen.
Dit is nu al heel grappig, want je zegt eigenlijk niet zozeer dat er minder geld is opeens. Maar je zegt eigenlijk vooral dat de economische crisis betekent dat we minder geld uitgeven.
Ja, deze economische crisis waar we nu in zitten of in gaan geraken, die komt echt doordat we allemaal met z'n allen zijn we eigenlijk gedwongen in ons huis opgesloten in één klap. Waardoor we allemaal in één klap minder geld zijn gaan uitgeven. En daardoor kan de KLM niet meer vliegen, want niemand kan meer een vliegticket, koopt meer een vliegticket, niemand kan meer vliegen. En daarom komt de KLM in problemen. En de HEMA wankelt, want we gaan niet meer naar de HEMA om spullen te kopen. Dus het is echt ja, wat je noemt een crisis die ontstaat doordat we plotseling allemaal met z'n allen min of meer gedwongen veel minder geld zijn gaan uitgeven. En dat raakt natuurlijk allerlei beroepsgroepen, dat raakt mensen met een horecaonderneming, dat raakt mensen die in winkels werken, dat raakt mensen die voor de KLM werken, dat raakt mensen die koffie op het station verkopen. En die hebben allemaal in één klap geen inkomsten meer of veel minder. En dat is dan ja, voor hun persoonlijk een grote crisis. En wat de overheid heeft besloten is, die heeft gezegd, we gaan al die mensen helpen. Dus we gaan bedrijven die nu plotseling hun personeel niet meer kunnen betalen, we gaan ervoor zorgen dat zij geld krijgen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Of we gaan kleine ondernemers of ZZP'ers die in één klap hun broodjeszaak hebben moeten sluiten en 2 maanden lang geen inkomsten meer hebben, die gaan we helpen met inkomenssteun. En dan vraag je af, waar komt dat geld vandaan?
Ja,
ja dat komt ja. Bij de overheid vandaan.
Die hebben 1 hele grote rekening. Die hebben gespaard hiervoor.
In feite hebben we voor een deel gespaard hiervoor. En dat noem je dan in overheidstermen of het ministerie van Financiën zeggen ze dan, ja, dat kan uit de begroting. En elk jaar bedenkt de staat, maakt de staat een soort huishoudboekje, die je thuis ook doet. Alleen is die van de staat wat ingewikkelder en zijn het wat grotere bedragen. Zo van, nee, wat krijgen we binnen aan belastingen en accijns en boetes en allerlei andere inkomsten die de overheid heeft. Aardgas, een deel van aardgas wat verkocht wordt, dat is ook inkomsten voor de overheid. Nou, dat zijn inkomsten. En dan maken ze natuurlijk elk jaar een staatje met waar gaan we dat allemaal aan uitgeven. Dus salarissen van onderwijzers en van mensen die in de zorg werken en politieagenten en nieuwe wegen die worden aangelegd. En het leger, nieuwe uniformen voor het leger, nou ja, enzovoorts, enzovoorts. En binnen die begroting is er gewoon ruimte om dit te betalen. We hebben ook gewoon geld over, omdat de Nederlandse overheid altijd heel erg zuinig is geweest. En dat vinden ze zelf. Ze zijn zelf heel trots op. Is er geld binnen de... Ja, kun je eigenlijk met een beetje schuiven binnen de begroting. Kun je geld vrijmaken hiervoor? Om te zeggen, nou, jullie kunnen allemaal naar je gemeente bellen en hulp aanvragen. En dat geld wordt dan ook nog eens een keer voor je overgemaakt. En voor een deel wat niet binnen de begroting past, kan de overheid dat weer bijlenen. De overheid kan geld lenen om tekorten aan te vullen. Dus als ze meer willen uitgeven, dan kunnen ze dat elders weer lenen.
Is dat ook de staatsschuld, die lening?
Ja, wat de overheid elk jaar meer uitgeeft dan er binnenkomt, dat noem je het tekort, het begrotingstekort. Dus dat is wat ze in een jaar tijd meer uitgeven dan ze binnenkrijgen. En als ze gaan lenen om dat tekort aan te kunnen vullen, dus om dat ook te kunnen te betalen. Nou, dat stapelt zich op. En die leningen, die noem je inderdaad bij elkaar allemaal opgestapeld heb je het over de staatsschuld. Dan heb je het over de schuld die de overheid, die wij als land in totaal, als die onze overheid is aangegaan om, om allerlei dingen te betalen in Nederland. En dat is de staatsschuld.
En mijn grootste vraag is dan, aan wie zijn we dat geld schuldig? Van wie lenen we dat geld?
Dat kan van verschillende partijen zijn. Meestal als de overheid iets wil lenen, dat betekent in de praktijk dat het ministerie van Financiën een plan gaat bedenken van waar halen we dat geld vandaan. Dat wordt geleend meestal in de vorm van wat ze noemen overheidsobligaties. En dat is een obligatie. Klinkt eigenlijk, maar het is niets meer, betekent eigenlijk niets anders dan een lening. Een schuldbewijs dat je van iemand geld hebt geleend. De overheid die geeft, die zegt dan op een gegeven moment, we gaan 20 miljard euro lenen. En dan kunnen partijen die geld over hebben, en dat zijn vaak bijvoorbeeld pensioenfondsen, die hebben heel veel geld, wat ze van hun leden, die betalen pensioenpremie en dat gaat in een grote pot. En die pensioenfondsen die moeten met dat geld, dan moeten ze een beetje geld proberen te verdienen. En dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door het uit te lenen aan de overheid. En dan krijgen ze er een beetje rente over. Zo zetten ze die pot geld. Die wordt dan tijdelijk uitgeleend aan een overheid. En in ruil daarvoor krijgen ze dan een beetje inkomsten in de vorm van rente. En dus het zijn vaak dat soort partijen die dit soort overheidsleningen betalen. Of die zeggen van juist goed, ik wil wel dat. Ik leen dat wel. Het kunnen ook particulieren zijn. En ik. Wij kunnen ook inschrijven.
Echt?
Overheidslening. Ja, dat kan. Dat, je kan een overheidslening.
Lijkt me wel
nu
wat.
Nu zou ik dat niet doen.
Oh. Lijkt me wel wat als de dan overheid de schuld dus aan mij heeft.
Ja, dat kan. Dan leen jij jouw geld eigenlijk aan de overheid. En in ruil daarvoor krijgen ze het bewijsje van ja, ik heb u geld geleend en je krijgt dan ook rente. Maar het is helemaal niet voordelig voor ons, voor jou en mij om dat te doen. Want de rente is super laag. Hij is zelfs nul of bijna nul. Of zelfs tegenwoordig soms zelfs negatief. Dat betekent dat je er zelfs geld op toe moet leggen als je aan de overheid geld leent. Dus nee, het is niet zo heel voordelig om aan de Nederlandse overheid iets te lenen, dat de rente zo laag is. Maar er zijn heel veel partijen die dat graag willen doen, omdat die gewoon geld over hebben. Dat kunnen banken of
dat zijn de echt.
Hoe kan je nou weer geld over hebben?
Ja, die moeten dat ergens kwijt. Die moeten dat ergens parkeren.
Omdat ze er anders belasting over moeten betalen of zo. Als ze te veel geld hebben.
Ja, of omdat ze er een beetje rente over willen verdienen. Of omdat ze. Ja, dan, je moet toch wat met je geld. Als je zo'n. Als je
oh my god.
Fonds bent met een heleboel geld. Dus dat kun je aan een overheid lenen. En de Nederlandse overheid kan makkelijk geld lenen. Hoewel ze dus een hele lage rente betalen. Maar het is een heel betrouwbare partij. Je weet altijd dat je geld krijgt. En dat ze de. Weet je, dat je. Als ze zeggen de looptijd is 5 jaar. Dat betekent over 5 jaar krijg je het terug. Dan weet je ook zeker dat je het terugkrijgt. Dus het is een makkelijk lenen als het moet.
Er wordt dus geen geld bijgedrukt of zo?
Nee, geld drukken, dat zal niet zo snel gebeuren. Want als je geld bijdrukt, dan breng je eigenlijk extra geld in de economie. En daarmee gaat eigenlijk de waarde van het totale geld wat er is, gaat omlaag. Even kijken, kan ik dat handig uitleggen? Je hebt altijd een bepaalde hoeveelheid geld die de centrale bank geeft die uit. En daar staat altijd een soort waarde tegenover. Vroeger was dat in goudstaven. Dan lagen de goudstaven in de kas van de bank. En dan wist je, dit geld is ongeveer zoveel. Dat wordt gedekt door zoveel goudstaven. Als je meer geld bijdrukt, maar niet meer goudstaven erbij legt, ja, dan wordt dat geld minder waard per biljet. Want je zet er niet meer goudstaven tegenover. Dus dan heb je niet zoveel aan een geld bijdrukken. Dan gaan alleen maar de prijzen van omhoog. Dat
van die landen waar je dan een brood moet kopen met een pak briefjes. Daar hebben ze dat bijvoorbeeld misschien gedaan.
Ja, precies. Ja, precies. Dan blijven ze geld bijdrukken. En inderdaad, op een gegeven moment is het geld gewoon niks meer waard. Omdat er in die kluizen geen goud ligt.
Mag ik heel veel stappen terug? Want zeker. Er is al zoveel gezegd.
Ik ben ook ik ben echt zeer opgelucht dat we geen geld bijdrukken. Ik snap dat nog, dat lenen nog niet helemaal. Dus dat heeft me al opgelucht.
Oké, dat is het eerste. Want we begonnen dit stuk net met wat is nou een economische crisis? En wat je dus simpel zegt is, een economische crisis is eigenlijk, bij een economie gaat het eigenlijk altijd om een balans tussen de vraag van mensen en het aanbod wat er tegenover staat. En bij een economische crisis wordt de vraag gewoon veel minder en is er veel meer aanbod.
Ja, dat is nu.
En dat loopt dan niet meer gelijk. Maar dat is simpelweg bij een economische crisis aan de hand.
Ze zegt bij deze economische.
Ja, bij deze economische crisis. Niet per se bij elke economische crisis. Want elke economische crisis ziet er weer anders uit. Of heeft er een andere oorzaak. Maar een belangrijke oorzaak bij deze crisis is dat doordat we plotseling met z'n allen in huis opgesloten zitten, we geen geld meer uitgeven. En ook, dat is één belangrijke reden, maar nog een belangrijke reden is doordat we niet meer spullen in het buitenland kunnen uitvoeren. Want Nederland verdient ook heel veel geld.
Maar het interessante is dus ook wel dat de vraag zeg maar gedaald is, is niet per se een keuze van de mensen. Want we hebben dus oprecht. Dus we worden eigenlijk. Dus maar door de situatie, door het coronavirus, worden we gedwongen in deze recessie.
Ja.
Mensen hebben niet eens de optie om de deur uit te gaan en dingen te doen. Dat maakt deze crisis dan wel interessant.
Ja, en dat maakt het heel interessant, omdat het eigenlijk door het beleid komt. En het is niet alleen bij ons, maar dus overal in de wereld. Want bijvoorbeeld, ik woon vlakbij het Westland, waar alle bloemen worden gekweekt, die worden geëxporteerd. Nou, die liggen hier in grote stapels weg te kwijnen. Je kan ook geen bloemen meer exporteren naar het buitenland, want er vliegen geen vliegtuigen meer. En ook in het buitenland willen ze onze bloemen niet meer hebben. Dus heel veel mensen die leven van verkopen aan het buitenland, die zitten ook enorm in de piepzak. En het geldt voor bloemenverkopers en voor vleesverkopers en zuivel en weet ik wat er allemaal nog meer naar het buitenland gaat.
Ja, precies.
Dat daarachter zitten ook allemaal ondernemers en die hebben ook allemaal mensen in dienst en die hebben ook allemaal plotseling geen afzet. Maar dat is dus heel specifiek iets aan deze economische crisis. Die is eigenlijk in één keer ontstaan doordat we gedwongen door het coronavirus plotseling allemaal binnen moesten blijven. Of doordat overheden gezegd, nou, jullie moeten allemaal even binnen blijven en Niet bewegen. Blijf waar je bent.
En wat zou je dan zeggen dat toen, want in 2008 was de, ik weet niet, noem je dat de bankencrisis? Of
ja, dat kun je de bankencrisis noemen. Ja.
Nou, nu je toch goed aan het uitleggen bent, wat is daar dan het verschil mee? Ik heb het gevoel dat ik dit nu ook ga begrijpen.
Ja, ik hoop het maar. Ja, die is op een hele andere manier ontstaan. Die is echt ontstaan bij de banken. Banken, dat was banken in Amerika met name, die leenden heel veel geld uit aan mensen die dat niet meer zouden kunnen terugbetalen. Dus allerlei, weet ik veel, arme sloebers, die wilden ook een huis kopen. En dan zei de bank, dat is goed, wij betalen dat huis van voor je, je krijgt een hypotheek van ons, ga maar. Maar die mensen konden die lasten helemaal niet betalen. Die werden eigenlijk door hun bank een beetje erin gerommeld. Van ja, dat komt wel goed, maar het kwam niet goed. Die mensen konden dat allemaal niet terugbetalen. Dus die banken die hadden plotseling allemaal geld uitgeleend wat niet meer werd terugbetaald. Op hele grote schaal. En, en daardoor kwamen die banken in de problemen. Die hadden te veel, ja, wat je noemt, slechte leningen uitstaan. Die hadden veel te lichtzinnig geld uitgeleend. En daardoor raakten die banken in de problemen. Dus dat was echt een crisis in het financiële systeem. Dat had eigenlijk niets te maken met wat wij elke dag doen. Werken en dingen produceren en kopen en verkopen. Maar omdat ze dat geld hadden uitgeleend aan allerlei mensen zoals jij en ik, raakten die ook allemaal in de problemen. Want die werden toen allemaal hun huis uitgezet. Dus dat was een heel ander mechanisme. Dat rolde van een hele andere kant.
Dat is wel interessant. Dus elke crisis is weer een crisis op zich. Maar wat iets anders wat je net zei, wat ik ook wel interessant vind, is dat dus de overheid, om dus onze economie enigszins te redden op dit moment, doet dus heel veel aan overheidssteun. Aan ondernemers extra steun, het overnemen van salarissen en dat soort dingen. Maar als ik het goed heb, de overheid is geen bedrijf.
Nee.
Dus de overheid heeft, zeg maar, die krijgt het geld door middel van belastingen of door middel van leningen. Maar ze kunnen zelf niet dingen verkopen, als het ware, om dat geld bij elkaar te krijgen. Want op een gegeven moment raakt dat toch gewoon op.
Ja,
neem ik aan.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ze kunnen ook niet eindeloos doorgaan met die steun geven. Want inderdaad, op een gegeven moment raakt het op. En je moet ook bedenken aan de inkomstenkant. De overheid die krijgt dus deels belastingen. Dat zijn belastingen die wij betalen, maar die ook bedrijven betalen over hun winst. Wij betalen het over ons inkomen. We betalen wegenbelasting als we een auto hebben. Maar als heel veel mensen nu allemaal plotseling veel minder gaan verdienen, bedrijven geen winst gaan maken, komt er dus op een gegeven moment ook aan de belastingkant minder inkomsten binnen. En dat merken ze natuurlijk volgend jaar of het jaar daarop. Dat merken ze niet meteen. Nu kunnen ze nog teren op de belastinginkomsten van vorig jaar. Maar dan moeten ze natuurlijk wel rekening mee houden dat dit niet eindeloos kan voortduren. Want op een gegeven moment komen er ook geen inkomsten dan meer binnen.
Nee, precies.
En die leningen moeten we ook weer af gaan betalen.
Ja, die leningen moeten we afbetalen. En dat is daarom doen politici altijd moeilijk over de staatsschuld. Die mag dan niet te hoog zijn. Omdat de lenen is op zich geen... Weet je, dat is geen probleem voor de Nederlandse overheid. Ze kunnen eindeloos lenen. Maar inderdaad, op een gegeven moment moet je daar en rente over gaan betalen. En dat is zonde, want dan moet je dus rente betalen. Moet je dus geld uitgeven wat je niet kan uitgeven aan onderwijs of aan ziekenhuizen. Of,
ja, dus eigenlijk betalen we straks deze leningen door weer tekorten op andere dingen.
Eventueel wel, ja. Als we eindeloos door zouden lenen tegen hogere rentes, dan hebben we straks een probleem met dat je dat moet terugbetalen. En dat is wat ze ook bedoelen als ze zeggen, ja, je wentelt het probleem af op toekomstige generaties. Want je leent misschien voor 10 jaar of je hoeft misschien pas over 10 of 20 jaar af te betalen. Dan hebben wij misschien geen last meer van, maar onze kinderen wel. Dat is
ja, precies.
Wat de politie altijd bedoelen met het afwenden. Maar ja, je kan nu lenen, ja, het probleem komt pas over 20 jaar. Dat zien we dan wel weer.
Ja.
Dat is ook een beetje de kern van de ruzie tussen in Nederland en de zuidelijke landen. Van zuinig ga je daarmee om? En hoe kijk je aan tegen zo'n staatsschuld? En Nederland is heel erg van zuinig en prudent. En die verwijten het zuiden dat ze veel te lichtzinnig altijd hebben geleend. En daarom...
Die hebben veel grotere staatsschuld dan wij eigenlijk, toch?
Ja.
Want onze staatsschuld is dat onder de 5... Ik weet niet wat het, ik heb het gehoord. Het wordt in ieder geval.
Ik wil de cijfers schudden, maar dat ga ik niet zijn doen. Moeilijk.
Maar zeg maar Italië en Spanje specifiek, toch? Het gaat specifiek over Italië en Spanje.
Ja, het gaat specifiek. Trouwens, onze staatsschuld is best hoger. Het is, ik heb het toevallig opgezocht. Het is, even kijken, rond de 400 miljard. Dus dat vinden wij laag. En dat is ook laag als je het vergelijkt met die van Italië en Spanje. Maar het is nog steeds 400 miljard. Je praat over enorme bedragen. Als je over deze begrotingen praat.
Oeh.
Spanje en Italië. Ja, daar is het conflict over. Die zijn natuurlijk ontzettend hard getroffen door die coronacrisis. Dus die hebben ook economisch natuurlijk flinke klap. Omdat met je in één keer... zit iedereen in huis opgesloten en heb je een enorme crisis in je gezondheidszorg, omdat allemaal mensen tegelijk in het ziekenhuis komen en gaan er heel veel mensen dood. Dus ja, die hebben hulp nodig in de vorm van geld. Dus die zijn gaan aankloppen in Brussel van, joh, we zijn één Europese Unie, we willen hulp. En Nederland heeft toen gezegd, ja, had je maar vroeger wat beter moeten sparen. Want je staatsschuld is zo hoog. Je bent de hele tijd al aan het lenen. En kijk naar ons. Wij sparen tenminste. En wij houden tenminste rekening in onze begroting met dit soort dingen. Zodat wij dit makkelijk nu kunnen opvangen. En jullie niet. Dus dat is een beetje het...
En daarmee... Dat werd ook in Zondag met Lubach afgelopen zondag besproken. Daarmee hangt ook nog samen dat er in Italië de afgelopen jaren een anti-Europees sentiment was.
Ja.
En... Nu komen ze. Ik weet niet of het een beetje raar is.
De Italianen.
Komen die Italianen ineens aankloppen van... Wees solidair met ons.
Ja, daarin legt hij inderdaad een beetje uit wat het Nederlandse standpunt is. Hè? Waarom ze dat vinden. Inderdaad, er is altijd conflicten in de Europese Unie. Dat is niet nieuw. Tussen de landen als Nederland en Duitsland hoort daar ook wel bij. Want je is allemaal Grundlieg en wij... Zorgen ervoor dat we niet te veel lenen.
Het is natuurlijk wel... wel, wat ik me heel erg afvroeg en ook bij die aflevering, maar ook daarvoor al. Kijk, wij hebben nou heel goed zuinig aangedaan en gespaard. Ja, of hoe je dat ook, of we hadden weinig minder staatsschuld. En Italië en Spanje hebben meer geleend. Ja. Maar was dat misschien ook niet nodig dat ze meer leenden? Hebben ze zeg maar gewoon meer geleend om feestjes van te geven, zoals het een beetje nou bijna wordt. Ja, zo doen mensen. Of hebben ze het gedaan om het ook, weet je wel, hadden ze het misschien ook zwaarder? Ja. Ik bedoel, we zijn wel natuurlijk een Europese Unie met z'n allen. Dus ja, weet je wel, als er één iemand in een community minder kan verdienen, om wat voor reden dan ook, dan het ene jaar en daarom ook minder heeft kunnen sparen, dan kan je daar niet het volgende jaar opeens boos over zijn, lijkt mij. Ik weet niet hoe dat zit de afgelopen jaren.
Ja, nou ja, en dit is eigenlijk bij uitstek een politieke vraag. Want als je dan de Italianen en in mindere mate ook aan de Spanjaarden zult vragen van joh, die hoge staatsschulden, ja, daar hebben die natuurlijk alleen maar leuke feestjes van gehad. Dan zullen zij zeggen nee, natuurlijk niet. We hebben dat zo heel goed besteed en dat was nodig. Maar het is natuurlijk ook een politieke vraag van waar geef je geld aan uit en waarom is dat belangrijk of niet. Dus het is... je kan niet objectief zeggen van hey, die hebben gelijk of die hebben ongelijk. Het is ook echt een kwestie van politieke smaak en politieke opvatting. Of jij vindt dat geld goed of slecht besteed is. En in het geval van de Spanjaarden, die hebben bijvoorbeeld in de vorige crisis, die bankencrisis, dat is uiteindelijk ook een enorme crisis in Europa geworden. En de Spanjaarden hebben daar hele flinke klappen gehad. Met hele hoge werkloosheid zijn ze eruit gekomen. Ging heel slecht. Ja, vind je het gek dat ze dan wat meer geld hebben moeten bijlenen om bij te springen, kun je zeggen.
Ja.
Dus het is niet zo raar dat Spanje er nu niet goed voor staat. Maar ja, vanuit de noordelijke landen, en met name Nederland. Hoor, Nederland heeft echt een reputatie op dat gebied in de Europese Unie van oudsher. Dat loopt altijd met een zuinig mondje en zegt van ja, tut. Ja, maar dit waren nutteloze uitgaven en dat hebben jullie niet goed gedaan. En dat is uiteindelijk gewoon ja, een politieke opvatting van wat je vindt dat... een goede manier is van je geld besteden en wat niet. En Jeroen Dijsselbloem was een paar jaar geleden minister van Financiën. Die heeft zich toen ook een keer laten ontvallen. Ja, die zuidelijke landen die geven het geld ook alleen maar uit aan drank en vrouwen. Nou, toen waren ze ook woedend in Spanje en in Portugal. Toen moest Dijsselbloem excuses maken. Griekenland was het.
Snap ik ook nu wel meer hun berichten hierover. Dat is nog steeds een beetje oud zeer waarschijnlijk.
Ja, het is enorm oud zeer. Ja, het is al heel lang. Want
op zich is het niet heel onlogisch wat de dingen die Nederland heeft gezegd, maar misschien in de context van alles wat Nederland ooit heeft gezegd, dat daar woede over is.
Ja, ze hebben gewoon ontzettende ziekte aan Nederland daar. Dus echt al 20 jaar geleden, toen was Gerrit Salle minister van Financiën, die liep dan al te stampvoeten van ja, die Italianen die kunnen niet boekhouden en die geven het geld uit en die hebben gat in hun hand en die moeten er helemaal niet bij hebben. Dat ging toen nog om wie er wel of niet mee mocht doen met de euro. Hmm. Dus Nederland heeft een hele lange reputatie in het zuiden op het gebied van zuinigheid. En het is opvatting. Het is net als wanneer je met z'n allen gaat drinken. Ja, stuur je iedereen een tikkie? Of zeg je, joh, ik betaal de rekening wel. Nou ja, dat is een...
Dit is wel een hele goede vergelijking over de EU. Ja. Hoe je daarmee omgaat, ja.
Ja, en dat is dus is een kwestie van cultuur.
Kunnen ook vriendengroepen hele grote ruzies over hebben.
Absoluut, ja. En wie is beurt is het om te betalen.
Maar soms denk je ook, ja, jij bent toch veel rijker. Waarom betaal jij niet alles?
Precies.
Nou, je mag heel veel meer geld. En dan denkt die persoon, ja, maar ik heb veel meer geld omdat ik de hele dag heel erg hard werk. En jij wilde iets doen waar je geen geld mee verdient.
Ja, precies.
We lenen eigenlijk geld, als Nederland lenen we geld, maar we zijn natuurlijk ook weer onderdeel van de EU.
Ja.
En daar hebben we ook weer een schuld bij, of niet? Dat is, daar krijgen we ook geld van. Daar geven we ook geld aan en krijgen we geld van.
Ja, je hebt, je hebt ook gewoon een Europese begroting. Dus dat zijn daarvan worden dingen betaald die op Europees niveau samen worden gedaan vanuit Brussel. En daar geven alle landen ja, eigenlijk is het, je moet zo zien, de EU is een soort club en iedereen betaalt contributie. En dat geld dat komt in een pot in Brussel. En daaruit worden projecten betaald op Europees niveau. Sommige dingen worden op Europees niveau, die worden daaruit betaald. En hoeveel contributie elk land moet betalen, ja, dat is een enorm politiek gevecht altijd. En dat wordt een beetje bepaald aan de hand van hoe rijk is een land enzovoort. En dat is ook altijd enorm politiek gevecht. Want dan zijn plotseling alle landen helemaal niet zo rijk. En dat is allemaal ook enorm veel kost. En dan krijg je dat gevecht van oké, we betalen contributie. Maar dan willen we ook wel meer allerlei projecten terug. Zodat we ons geld terug hebben. Dus dat is het andere, dat is het Brusselse verhaal.
Dat is eigenlijk een hele podcast.
Ja, dat is eigenlijk een apart verhaal, ja.
Dus even weer een stapje terug. Dus dus nog even over die staatsschuld. Dus als we het over een staatsschuld hebben, dan valt het ook, daaronder valt dan ook wat we zeg maar geleend hebben bij de Europese Unie.
Ja, nee, we lenen geen geld bij de Europese Unie. We lenen die Brusselse geldpotten, dat is gewoon echt contributie betalen en geld eruit krijgen voor projecten. Dat is geen lening, dat werkt anders.
Maar als we het bijvoorbeeld hebben over een Italië, waar dan een schuld is van, laten we zeggen, 110%, dan zit daar ook bijvoorbeeld leningen bij de EU, zitten daar ook bijvoorbeeld dan in? Zeg ik nu iets raars?
Ja, nee, dat is niet per se leningen bij de EU, maar wat Italië wel nu wil, of waar de ruzie ook om gaat, is of Italië geld mag lenen, inderdaad onbeperkt mag lenen, via de EU. Dus dat moet in EU-verband moet dat worden afgesproken. Of Italië, Spanje, Frankrijk extra geld mogen lenen. Dat noem je EU-staatslening. Dus zeg maar, als Nederland geld leent, dat is een staatslening van de Nederlandse overheid. En wat die zuidelijke landen willen, die willen een soort fonds waar je, of die willen dat je via dat je uit een fonds geld mag lenen. Dat noem je een soort EU-staatslening, een soort gezamenlijke lening waar ze geld uit zouden mogen trekken. En daar gaat een deel van die ruzie over.
Ja, want Rutte zegt eigenlijk, we geven jullie liever geld, maar dan met voorwaarden eraan, dan dat we gezamenlijk geld lenen. Want dan wordt eigenlijk de EU ook weer een zwakkere...
Eigenlijk gaat de discussie erover, weet je, stort je eenmalig een bedrag en zeg je hier, dit is een soort hulpgeld, alsjeblieft mag je hebben, of ga je op de lange termijn gezamenlijk een soort verplichting aan waarbij Italië onbeperkt geld mag lenen, ook als de crisis al lang voorbij is en wij dan in onze ogen opdraaien tussen aanhalingstekens voor de kosten daarvan.
Ja, precies.
En dat is een deel van de ruzie. Van hoe financier je nou zo'n noodfonds? Het is net als wanneer je een beetje eenmalig een bedrag voor het Rode Kruis overmaakt. Of dat je eraan vastzit voor god weet hoe lang. En denkt, ja, hier kom ik nooit meer.
Dat je volgelijk een handtekening hebt gezet.
Ja.
Ja. Wel herkenbaar voor mensen dat als iemand naar je toe komt van, wil je het Rode Kruis steunen? Dan zeg je, nou, wel als het eenmalig kan, maar ga me niet inschrijven. Dat is een beetje.
Ja,
dat,
precies.
Dat is een precies. Beetje, ja. 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 Nou ja, en dit is ook een beetje die discussie. Dat zo'n soort discussie loopt dus ook in de EU. Is het iets wat je kan overzien? En Nederland zegt, we willen best geld geven, maar dan willen we het overzien. Kunnen overzien. Het moet tijdelijk zijn. Ja, of kunnen we eindeloos blijven lenen? En,
van wat er in de EU gebeurt, dat lijkt me nog best wat te overzien. Zeg maar, dat kan ook kan ook iets verschrikkelijks in gaan houden. Maar nog wat, in mijn hoofd kan ik daar nog wel mijn handen omheen slaan of zo. Maar als ik aan Amerika denk, ik heb het gevoel dat daar echt alles helemaal op zijn kop gaat staan de komende tijd. Heeft dat invloed ook dan heel erg op Europa? Want als zij, op Nederland of op Europa, want wij handelen natuurlijk ook veel met Amerika.
Ja, zeker. Dat heeft zeker invloed, want Amerika is inderdaad een belangrijke handelspartner. Dus die kopen spullen die wij naar hun exporteren en omgekeerd. En wij kopen spullen van hun, ook brandstoffen, halffabrikaten, heel veel verkeer tussen die gebieden. Dus het is, en sowieso de wereld, de hele wereld is zo met elkaar verweven geraakt, dat als een groot gebied van de wereld getroffen wordt, dat de rest van de wereld daar last van heeft. En dat merkt met China toen die coronacrisis die is daar begonnen. En toen al viel op, er gingen bijvoorbeeld allerlei fabrieken dicht in de regio die door corona was getroffen.
Oh ja.
Het was bijvoorbeeld, het waren bijvoorbeeld fabrieken waar onder meer mondkapjes werden gemaakt, ik noem maar wat. En maar ook andere spullen. En je merkte meteen al van hé, we kunnen plotseling allerlei spullen kunnen uit China niet meer naar Europa komen. Dus we hadden nog geen corona, maar hadden wel al last van het feit dat zo'n gebied waar we heel erg afhankelijk van waren geworden om zowel dingen aan te verkopen als dingen van te kopen, dat in één klap op slot gaat. En de verwevenheid met Amerika is nog veel groter. Dus als dat land, zoals het er nu naar uitziet, die coronacrisis nog, dat nog heel lang heel, heel erg hoog daar gaat oplaaien, dan krijgen wij daar onherroepelijk ook langs de weg van handel en spullen die op en neer gaan en dat plotseling niet meer kan, krijgen we daar absoluut ook last van of ook ja. Pijn van.
Ja, nou, dat vind ik wel een mooi bruggetje weer terug naar Nederland. Want volgens mij wilde Tietje ook deze vraag gaan stellen. Want wat er dan kan gebeuren is economische krimp.
Ja.
En ja, dat is zeg maar wat we lezen. Ja. En ik las net weer een artikel op de NOS en ik zie allemaal percentages. En ik denk, wat zegt dit nou eigenlijk allemaal? Maar wat betekent dan zo'n economische krimp? Wat houdt dat precies in?
Ja dat betekent dat we er eventjes niet op vooruit gaan. En dan zou je zeggen, nee, wat maakt dat uit? Dat kan in die zin wat uitmaken. Kijk, we zijn allemaal aan gewend dat we elk jaar er een klein beetje op vooruit gaan of een klein beetje meer verdienen of met vakantie kunnen of weet je, een nieuwe iPad kunnen kopen. Weet je blijft ook steeds nieuwe dingen kopen. Je krijgt een kind en dan moet je er plotseling voor gaan zorgen. Dus je uitgaven gaan altijd een beetje omhoog en je inkomsten gaan een beetje omhoog. Dat is zeg maar een beetje het normale patroon. En in een geval van economisch krimp, dan stopt die groei van die inkomsten. En dat gebeurt nooit gelijk verdeeld over de hele bevolking, maar er zijn altijd een paar sectoren die daar dan last van hebben. Om bijvoorbeeld bij het voorbeeld van KLM te blijven, als we lang genoeg niet gaan vliegen, dan gaat dat misschien failliet. Mm. Daar werken 30.000 mensen, 30.000 gezinnen, 30.000 hypotheken, 30.000 kinderen die nog moeten gaan studeren, die moeten worden onderhouden van die salarissen. En dat als dat in één keer stopt en die mensen raken werkloos en ze komen niet meer zo snel opnieuw aan het werk, omdat de economie nog heel lang stil gaat staan vanwege corona. Dus ze kunnen ook niet in de horeca terecht of in de detailhandel, want die zijn ook allemaal dicht. Nee, dan dat betekent voor zo'n hele grote groep gezinnen dat ze gewoon minder inkomsten hebben. Dat betekent het plat gezegd.
Oh ja, dus krimp betekent heel simpel dat, zeg maar, als we een krimp hebben van 7,7%, dan gaan we dat als het ware gewoon in onze inkomsten en wat we kunnen uitgeven, in theorie 7,7% op achteruit. Simpelweg.
Ja, dus als je ons allemaal bij elkaar zou optellen, iedereen die werkt, iedereen die iets verdient, iedereen die alle bedrijven, alles bij elkaar optelt. En als dat krimpt met 7%, dat is echt een hele grote krimp, dan gaan we dus met z'n allen dat 7% minder verdienen. En, weet je, en jij doet het misschien nog goed, maar je buurman die zakt misschien een keer.
Ja, precies, dat is ook wat ik meteen dacht. Dat zal natuurlijk niet, zeg maar, er zullen mensen zijn die hetzelfde blijven houden. Ja. Maar ook mensen zijn die er veel meer op achteruit gaan.
En de mensen die veel meer gaan verdienen misschien.
Ook absoluut. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die bij wie het gewoon goed blijft gaan. Of juist profiteren. Je hebt ook altijd mensen, weet je.
Want waarom moet een economie, buiten het feit dat het dan slechter gaat met mensen, maar moet een economie altijd groeien? Is dat belangrijk?
Ja.
Ik bedenk me nu dat dit een beetje een vraag is die we, zeg maar, als we samen wat aan het drinken waren. Waarom moet een economie altijd groeien eigenlijk?
Het is inderdaad een vraag die je veel hoort. En mensen zeggen van, het hoeft ook allemaal niet zo. En daar zit natuurlijk wat in. Je kan ook zeggen, waarom maar dan moeten we 3 keer per jaar op vakantie. Dat gingen we, 30 jaar geleden deden we dat niet. 30 jaar geleden stapten we niet in een vliegtuig, maar dan stond je vakantie uit. Yeah. Ik viel met de auto naar Drenthe rijden en dat was dan je vakantie. En nu ga
Niemand
je,
kocht koffies voor 4 euro buiten.
Precies, de ja, precies. Ja, nee, je zet het thuis van hier. Dat is het beste. Soort dingen, ja. En nu ga je, je gaat in het voorjaar skiën en ga je in de meivakantie nog even naar Barcelona. Ja. En in de zomer ga je trekken door Thailand. Nee, dus we zijn met z'n allen veel luxer en rijker gaan leven. En je kunt zeggen, ja, dat hoeft niet. Je kunt weer terug naar dat niveau van toen. Dat kan. Dat betekent dat we gaan allemaal een beetje moeten terugschroeven. Dan moeten de Starbucks dicht, want dan gaan we geen koffie van 4 euro meer kopen. Of, weet je, of dan moet Schiphol dicht, want we gaan niet meer vliegen. Dat kan. Het punt is een beetje is dat het ook wel in de aard van de mensen zit om meer te willen. Om als dat kan, als je eenmaal van Jezus, je kan vliegen naar Marokko en dan kan je dan door. En dat is fantastisch. Mooi, dan wil je daar ook naartoe. Dat zit ook een beetje in de aard van de mensen. Dus.
Maar wat ik dan daarbij denk is, ik heb ook het idee dat als je je focust op economische groei, ook als je vanuit de politiek ook richt op economische groei, dan kan je bijvoorbeeld zien gebeuren wat de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Is dat het dus heel erg bezuinigd is op zorg en onderwijs, want dat levert niet direct iets op, maar kost eigenlijk alleen maar. Mm-hmm. En worden de politieke keuzes, die gaan zich veel meer richten op die dingen die direct een toegevoegde waarde hebben voor die economische groei.
Ja.
Dus dat lijkt me ook wel weer een keerzijde van als je dus zo richt op een economie die altijd moet groeien.
Ja, dat is een politieke keuze. Je kan ook kiezen voor groei, maar dan in weet ik veel, de publieke sector, dat je die groot maakt. Oh, ja. Weet je, of dat je zegt van op zich gaat er wel steeds meer geld naar de zorg. Alleen, er zou nog meer naartoe kunnen. Of je zou nog meer mensen daar kunnen aannemen. Of je zou het onderwijs luxer kunnen maken. Dat kan natuurlijk ook. Dat zijn allemaal keuzes. En dan is het heel erg. Dat is echt een politieke vraag. Of een inrichtingsvraag. Van hoe je samenleving inricht. Dan zal de ene politieke partij zeggen. Ja, maar het geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Het moet wel verdiend worden. En we moeten nog wel ergens belastinginkomsten uit hebben. En een andere politieke partij zal misschien zeggen, nou ja, dan halen we het bij Shell en die belasten we gewoon 3 keer zoveel en dan komt het ook goed. Dus dat zijn echt keuzes, ja, die ja. Hebben met je politieke opvatting te maken.
Volgend jaar zijn natuurlijk weer de Tweede Kamerverkiezingen.
Ja.
Ik heb ook wel het gevoel dat wat er nu gebeurt en wat de wat er nu gebeurt de komende tijd zal natuurlijk heel veel invloed hebben op wat mensen gaan stemmen. Of niet alleen wat er gebeurt, maar ook hoe politici zich daarop, hoe ze zich daar toe verhouden en wat ze daaraan nu doen, zal daar ook wel veel mee te maken hebben, denk ik. Daar willen wij ook heel graag nog een aflevering volledige
over gaan maken. Ja, dat is ook weer een aflevering
op zich. Ja. Super interessant. Ja. Ja, maar dat is wel, ja, vooral ook als je zegt, nou ja, dat jij net zegt van welke groei is belangrijk, dat ligt eraan hoe een politieke partij of ja, hoe de regering eigenlijk de samenleving in wil richten. Wat je dan belangrijker vindt of zo.
En het zou kunnen dat als we allemaal een jaar in ons huis zitten opgesloten, ik klop nu even af hoor, maar als dat zo is en dat we over een jaar met z'n allen en dan kruipen we buiten en dan is dan bestaan alle horecatentjes niet meer en alle winkels niet meer. En dat ze tegen elkaar zeggen, joh, het is eigenlijk wel prima zo. Weet je, dat we dan tot hele andere politieke keuzes komen dan nu. Ik weet het niet. Ik denk, als je kijkt naar hoe populair de premier nu is, dan zou ik zeggen, die gaat gewoon de verkiezingen toch weer winnen. Of je het nou, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar ja, dat is natuurlijk, er kan zoveel nog gebeuren dit jaar. Weet je, misschien zijn we over een maand het zat en komt er een opstand en willen we het huis uit. Je weet het niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren.
Oh.
Ja. En je leest ook al dingen over dat nu wordt zichtbaar hoe ons zorgstelsel is afgezwakt de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. We moeten verwachten dat volgend jaar gaat waarschijnlijk veel meer geïnvesteerd worden in zorg. En zien we hoe belangrijk dat eigenlijk is. Nou, ja, ik ben
ook vooral in de lonen.
Ik ben überhaupt in de lonen heel erg benieuwd of dat gaat gebeuren. Want dat geld wat nu wordt uitgegeven moet weer terugkomen. Ja. Dus het zal mij daadwerkelijk niks verbazen als het gewoon zo blijft.
Ja, dat zou
misschien zelfs nog meer bezuinigd gaat worden.
Ja, nou ja, dus, en ook, ja. ook onderwijs. Weet je? Ja. Ik zit nu een paar weken thuis met mijn kinderen en probeer dat thuisonderwijs. En nu ben ik ook ervan overtuigd dat elke onderwijzer echt 3 ton moet verdienen.
Yes, zo doe dat.
Ingewikkeld. ja. Maar ja, dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Ja. Vergeten het ook weer.
Nee, want je zou. Ja. Ja. Ik kan nog echt. Oké, okay, ik kan echt nog 8000 vragen stellen. Ik hoop Tuurlijk, dat je ooit bij ons terug wil komen. Maar we moeten wel een beetje gaan afronden. Want het is al te veel stof om te verwerken. Ik heb echt superveel geleerd. Shaila, mega bedankt. Ik had niet verwacht dat ik er zoveel meer van zou snappen dan wat ik nu doe. Dus voordat we ophangen, is er nog iets dat wij in de gaten moeten houden naast je columns of wat je wil pluggen of iets super randoms en gezellig YouTube kanaal wat we moeten kijken.
Ik heb net op Netflix die serie Tiger King afgekeken.
Oh ja.
Van hebben gehoord.
Heb ik ook gekeken. Super wild.
Ja, ik blijf maar gaan. Geweldig. Ja, je denkt dat het verzonnen is, maar het is allemaal gewoon echt. Nou, dat zou ik willen meegeven.
Nou, dankjewel. Dan wil ik Daniel nog even bedanken voor de superieure audio kwaliteit van deze aflevering.
Hopen we.
Gaan we zo nog kijken wat hij er allemaal nog mee kan doen. En ik wil mezelf bedanken voor al het werk wat ik hierin stop. Het is niet te doen. Dus economische groei ziet er niet echt zit er niet echt uit nu, maar het is wel natuurlijk zo dat enorme wijsheid. Ook een soort groei. Daarin groei ik heel erg. Jullie helpen ons natuurlijk door te abonneren en of berichten achter te laten.
Dat was mijn tekst. Dit was eigenlijk Tietje,
ja. Daniel, maar ik was zo Wil jij dan de eerste zin van
En als je geen zin hebt om te abonneren of een review achter te laten, dan kan je natuurlijk ook altijd tegen je Tinder matches, je online klasgenoten of iemand die geld aan het bijdrukken is, zeggen:
hey, ik weet dat je super druk bent geweest met geld bijdrukken, maar daar kan je nu mee stoppen, hebben we net gehoord van Shaila. Dus misschien is het tijd dat je stopt. En als je dan niet weet wat je moet doen met je tijd, luister dan even naar de podcast Polititia. Dat is een podcast over de politiek waar Daniel en Tietje je meer leren over hoe dat nou allemaal zit. De laatste aflevering gaat over de economie. En het gaat ook even over geld bijdrukken en over hoe we nu aan het lenen zijn. Ik denk wel dat jij nu even helemaal klaar bent met de economie, maar we hebben ook andere leuke afleveringen. Zoals aflevering 10. Alles over het Caribisch deel van ons koninkrijk. Nou, succes, groetjes. En dan kan je hier dan je naam invullen. Ik opengelaten. Nou, dat was het.
Tot
Doei,
de volgende keer.
Tot de volgende aflevering.